Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Rotterdam praat ik verder met dokter Inge Kuyn. De link naar de eerste aflevering over Diogenes vind je in de show notes. In deze bonusaflevering neemt Inge ons mee in een wetenschappelijk debat over een mogelijk beroemde cynische filosoof en bespreken we het verschil tussen de filosofische stroming cynisme tegenover modern cynisme. Diogenes staat bekend als een cynische filosoof. Het cynisme als filosofische stroming is overigens wat anders dan de moderne betekenis van cynisch of cynisme. Daarover straks nog meer. In haar boek besteedt Inger aandacht aan een langlopende, interessante discussie over een mogelijk beroemde cynische filosoof. Jezus van Nazareth. Inger, hoe zit dat precies?
In mijn boek maak ik op een gegeven moment de overgang van iemand die soberheid voorstaat, iemand die rondreist zonder vaste wonenverblijfplaats, iemand die een bepaald charisma heeft en invloed heeft op zijn tijdgenoten. Maar wie doet dat ons nog meer denken? Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van speelse overgang naar van, oh ja, Jezus en Diogenes, is daar misschien iets? Zit daar misschien iets?
In feite, heftige discussies.
Ja, precies. En in feite is dat een wetenschappelijke discussie die al eeuwenlang heel erg stevig gevoerd wordt. En waar het dan uiteindelijk op neerkomt, dat er bepaalde, toch wel in het oog springende overeenkomsten zitten tussen het beeld wat we krijgen van Jezus van Nazareth in het Nieuwe Testament en Diogenes zoals we hem kennen uit de bronnen, dat wordt eigenlijk door niemand ontkend. De vraag is, waar komt die gelijkenis vandaan? Hoe is die ontstaan? En hoe relevant is die? En een andere vraag gaat die gelijkenis daadwerkelijk op Jezus van Nazareth zelf terug en op zijn eigen uitspraken? Of is dat iets wat we volledig aan de Jezusbiografen moeten wijten en iets wat zij er overheen gelegd hebben? Nou, als we wederom kijken naar de historische omstandigheden, dan weten we dat de tijd en plaats waar Jezus van Nazareth actief is, dat er ook cynische filosofen, volgelingen van Diogenes, rondliepen in die contraien. Wat ik zelf een heel interessant fenomeen vind, is dat er verschillende teksten zijn uit al heel snel, eerste, tweede eeuw na Christus, waarin christenen en cynici een beetje door de war gehaald worden. Of waar christenen zeggen van ja, maar we zijn heel anders dan die cynische filosofen. Dus dat er ook in de tijd zelf al een bepaalde een bepaalde gelijkenis gevoeld en gezien werd. En dat men zich daartoe probeerde te verhouden. Ik denk uiteindelijk dat een heel krampachtig ontkennen van de mogelijkheid dat Jezus van Nazareth op enige manier in aanraking is geweest met cynische filosofen in zijn leven. Ik denk dat een krampachtig ontkennen daarvan vooral te maken heeft met de status van Jezus van Nazareth. En ik denk dat als historicus, als uitheidskundige, dat we het niet kunnen uitsluiten. En dat het best zo kan zijn. Dat Jezus van Nazareth op de hoogte was van het cynische gedachtegoed. Dat hij er misschien wat interessant aan voelt. En belangrijkste overeenkomsten zijn een heel sober en eenvoudig leven. Maar zijn ook het loslaten van de traditionele verbanden. Jezus die zegt, je moet je moeder en je vader en je gezin, dat moet je allemaal achter je laten. Hè? Het is je geloof is belangrijker, je nieuwe geloof is belangrijker. En de stad waar je vandaan komt, doet er allemaal niet toe. Al die oude sociale kaders, daar moeten we bovenuit komen, moeten we loslaten. En dat is precies Diogenes. Dat is Diogenes ook. Die zegt, als je echt een goed leven wil leven, dan doet het er allemaal niet toe. En wat mij betreft is dat aansprekend. En ik heb er ook niks op tegen. Dus voor mij is het makkelijk om te zeggen. Ja. Kijk, de polemiek is heel erg interessant om te lezen. En er zijn voorgangers die hebben het Nieuwe Testament vers voor vers uitgeplozen. En dat naast cynische teksten gelegd. En dan zeg maar alle gelijkenissen getraceerd. En dan zeggen de tegenstanders weer, ja, dit is niet genoeg overlap. Dit kan allemaal toeval zijn. En zo gaat dat op en neer. Maar ik denk uiteindelijk dat de fundamentele gelijkenissen in het gedachtegoed in het oog springend zijn. Laten we het zo zeggen.
Ja.
Ja, ja.
We sluiten deze bonusaflevering af met een discussie, maar tegelijkertijd ook met definitie. Via allerlei stromingen, via revoluties, kortom op allerlei manieren is het cynisme uiteindelijk tot ons gekomen. Maar daar zit ook een interessante kwestie. Modern cynisme tegenover het oude cynisme. Daar zit een belangrijk verschil.
In het Duits hebben ze de hele handige oplossing dat cynismus met een K. Dan gaat het over Diogenes. En cynismus met een Z. Dan gaat het over nergens meer in geloven in het leven. Een bepaalde vorm van opportunisme en ontgoocheling. Leven alsof er geen moraal is, alsof er geen waarden zijn. In het Engels wordt er over het algemeen cynic met een hoofdletter geschreven als het gaat over de filosofische stroming. En met een kleine letter als het gaat over modern cynisme. In mijn boek heb ik gewoon voor gekozen om het moderne woord cynisme niet te gebruiken tot aan het laatste hoofdstuk. En me toen pas aan het probleem te zetten. Omdat we in het Nederlands geen geaccepteerde manier hebben om het onderscheid te maken. Het moderne woord cynisme gaat wel terug op de oude filosofische stroming cynisme. En die omslag, voor zover we kunnen nagaan, vindt eigenlijk op een heel interessant moment plaats in de geschiedenis van de filosofie. En dat is in de tijd van Jean-Jacques Rousseau, de Franse verlichtingsfilosoof. En hij heeft de twijfelachtige eer om als enige historische persoon zowel in de moderne als in de oude zin van het woord als cynisch bestempeld te zijn. Dus zowel iemand die lijkt op Diogenes in zijn filosofie als iemand die een bepaald moreel failliet representeert. En de toevoeging van de moderne betekenis aan het label cynisme vindt dus in de periode tijdens het leven van Jean-Jacques Rousseau en kort daarna plaats. En eigenlijk om dat historisch te schetsen die ontwikkeling, hoe gebeurt dat nou precies, hoe kan dat nou precies, dat heeft eigenlijk te maken met de ontgoocheling van de belofte van verlichtingsdenken. Want aanvankelijk is Rousseau's verlichtingsdenken is cynisch in die zin dat het de oude kaders omverwerpt, dat het een bepaalde bevrijding tot stand brengt, ook een bepaalde belofte voor de toekomst, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van denken, opstaan tegen de bestaande orde, leven naar de reden, allerlei opzichten waarin Diogenes denken heel goed paste binnen het verlichtingsdenken, heel goed op elkaar paste. En dan de desillusie dat Rousseau in veel opzichten zelf moreel failliet leek of bleek te zijn. En zeg maar de storm die ontstond over hem als persoon en de manier waarop hij leefde en zeg maar de ook vrij schaamteloze manier waarop hij zijn eigen leven beschreef in zijn geschriften, die niet rijmde met zijn waarde. En dat is dus het moment waarop cynisme als opportunisme, als hypocriet zijn, als leven alsof er geen enkele verschil tussen goed en kwaad is, ja, eigenlijk ontstaat en niet meer weggaat. There to stay. En ik vind dat zelf een heel... Ja, toen ik daar zelf achter kwam en zeg maar daarover las, sprak het bij mij heel erg tot mijn verbeelding, omdat het zo raakt aan hoe moeilijk het oude cynisme van Diogenes is. Juist omdat het zo radicaal is en zo'n radicale opdracht van leven naar je ideeën, wat misschien wel een onhaalbare opdracht is. En door die opdracht aan te gaan van het oude cynisme en je daarmee een heel grote opgave te stellen, waarin je misschien wel gedoemd bent om te mislukken. En op het moment dat je erin mislukt, het verwijt op je te laden van een moderne cynicus te zijn. Hè? Iemand die de belofte niet heeft ingelost, die eigenlijk hypocriet is. Er zit een bepaalde tragiek in. Maar ja, ik vind het ook heel erg mooi, omdat het juist het risico en de grootte van de opdracht aangeeft. En nog een leuke twist daaraan is dat Friedrich Nietzsche, ook iemand die heel erg geïnteresseerd was in Diogenes, die hoewel het Duits dus onderscheid heeft tussen cynismus en kynismus, Nietzsche gebruikt het een beetje door elkaar, waarbij niet altijd duidelijk is wat hij nou precies bedoelt. En voor hemzelf geldt natuurlijk ook dat hij versleten is voor alle vormen van cynisme, maar uiteindelijk ja, juist ook in zijn provocatieve en vaak heel geestige, humoristische manier van schrijven, die doet denken aan de humoristische manier waarop Diogenes vragen beantwoordt, toch op een bepaalde manier wel kiest voor de uitdaging en kiest om te proberen om te leven naar je ideeën en te leven naar de reden. En ja, dat je daar dan uiteindelijk in faalt, is het misschien toch wel waard om het in ieder geval geprobeerd te hebben.
Ja, dank. Je hebt ons meegenomen een hele interessante reis naar Diogenes, naar de oudheid, langs het cynisme, met het cynisme. En daarvoor wil ik je heel erg bedanken.
Ja, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Bedankt voor het gesprek.
En zo is het verhaal over Diogenes en het cynisme rond. Veel meer is natuurlijk te vinden in het interessante boek van Inger, verschenen bij uitgeverij Atheneum, Polak en Van Gennep. Een link is te vinden in de show notes. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.